Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Chris, daar zijn we dan. Een dagje later dan normaal. Dat ligt dit keer volledig aan mij, want ik moest een stukje vliegen, zoals je weet. Ik neem aan dat jij alle sessies afgelopen weekend live hebt gekeken voor de buis.
Allemaal.
Ja?
Overal mijn wekkertje voor gezet. Ik zie er stralend uit. Ja, ik ben echt een diehard. Ik heb ze allemaal gekeken.
Ja.
Van free practice 1, 2, 3, qualifying en de race.
En? Genoten?
Ja. Nou, ik vond het eigenlijk wel een leuke race, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, heel veel vonden het allemaal wel weer een beetje saai. Maar het is natuurlijk balen van Max. Want je wilt natuurlijk nooit dat een coureur uitvalt onder deze omstandigheden. En zeker niet die Red Bull, die is zo betrouwbaar dat je dat niet verwacht. Maar dat laat ook maar weer zien dat het een mechanische sport is. En dat het dus ook zo kan aflopen. En dan zie je ook hoe snel dat kan gaan. En hoe je in één keer een andere winnaar kan hebben. En ja, ik denk dat dit ook maar weer bewijst dat als je Max niet in het team hebt, of in ieder geval een supertalent in je team hebt zitten, en de tweede coureur die kan dat niet matchen, dan zie je dus wat er gebeurt. En dan krijg je een uitslag die denk ik niet zo satisfying is als dat ze allemaal verwacht hadden.
Nee, hoewel Perez volgens Red Bull ook de nodige schade had, hè, aan zijn vloer. Maar Helmut Marko zei bijvoorbeeld, ja, Verstappen zei dat hij met zijn probleem, als hij door had kunnen rijden, dat hij dacht dat hij tempo van Sainz wel kon volgen. En Perez dacht dat totaal niet, want die had de gang er helemaal niet in. Dus dat is ook een beetje een discrepantie wat dat betreft. Maar ik had wel, het gek is een beetje dat, los van de engineers en de monteurs en de coureurs, dus maar dat hele andere, alle andere mensen die bij Red Bull betrokken waren, die vond ik een stuk relaxter ogen na de race in Melbourne dan bijvoorbeeld na de race in Jeddah, waar ze gewoon een 1-2 scoorden. En dat had natuurlijk gewoon mee te maken dat het buiten de baan een stuk rustiger was bij Red Bull. Hè? Dus in ieder geval voor de bühne, voor de buitenwacht, voor nu. Dat was een duidelijke. Er zijn natuurlijk veel gesprekken geweest. Hebben ze toch een beetje afgesproken van, we kunnen natuurlijk moeilijk 24 weekenden op rij zo met elkaar doorgaan.
Ja, iedereen wordt er ook een beetje moe van.
Ja.
Dus weet je, op een gegeven moment gaat zo'n verhaal bloed een beetje dood.
Maar het is natuurlijk nog niet klaar. Alleen je kan moeilijk elke week. Kijk, het is niet zo dat Helmut Marko en Christian Horner nu weer bij elkaar wekelijks op de koffie gaan. Als ze niet op het circuit zijn. Kijk, daar speelt natuurlijk wel nog wat. Dat is niet in één keer opgelost.
100%. En dat is ook nog steeds nog niet voorbij. En dat zou ook nog wel het hele jaar ook nog wel dooretteren. Alleen ze zullen wel meer met elkaar goed afgesproken hebben om dat minder te laten merken. En ze hebben gemerkt dat als zij hun vertrouwelingpersonen allemaal in de paddock toespreken, dat het toch nog stiekem toch een zootje wordt. Want iedereen kletst toch en je ziet hoe dat in elkaar zit in de Formule 1-wereld. Het is gewoon een piranha-wereld. En daar zwemmen ook nog een paar haaien tussendoor. Ja, weet je, iedereen wacht daarop natuurlijk om dit soort spannende verhalen. En Formule 1 moet ook natuurlijk gewoon continu, elke dag, moet het nieuws creëren of nieuws krijgen. Want anders wordt iedereen nerveus. Hè? Zoals de journalisten zelf ook nog eens, alle mensen in de fabriek. Want ik kan me nog herinneren, van mijn tijd zaten ze ook al die websites altijd te bekijken van wat is er allemaal geschreven. Dus ja, dat blijft toch altijd doorgaan.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik merk wel binnen dat team, daar is er al veel wantrouwen onderling. Dat merk je niet echt aan de prestaties op de baan. Hè? Hoewel dit weekend gewoon niet goed ging. Maar dat had met andere dingen te maken. Dat is gewoon mechanisch. Maar je merkt gewoon met sommige mensen die je dan al jarenlang kent en spreekt. Als je ze dan 30 meter vanaf van de Red Bull Hospitality spreekt, dan hebben ze alle tijd. En sta je binnen de Red Bull Hospitality met ze kletsen, dan is het heel kort af. En dan zitten ze toch een beetje om zich heen te kijken van, ziet iedereen dat ik met jou aan het praten ben. Dus dat is wel heel, heel anders dan ten opzichte van vorig jaar.
Ja, maar ik denk dat er gewoon heel veel druk op het team staat. En ze zijn ook allemaal een beetje bang voor wat er gezegd wordt. En ze zijn bang ook om op hun vingers getikt te worden. Ze zijn bang om hun baan te verliezen. Dus ja, weet je, let's go on. Laten we het gaan en laten we kijken wat er nu uitkomt met de mevrouw in kwestie. Ja. Die laten er ook nog niet bij zitten. En, in ieder geval hebben we nu één ding hebben opgemerkt dit weekend. En dat is ook wat ik ook in de column ook had geschreven. Er is niemand groter dan het team. En dat klopt ook. Dat heeft hij eigenlijk stiekem Mr. Horne een beetje gestolen van Ferrari. Maar wat ik al zei, probeer dan zelf niet in de spotlight te gebruiken voor je eigen gewin. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hè? Dat je moet jezelf wegcijferen, want het team is toch wat telt. Maar we hebben toch echt gezien dit weekend, als er iets gebeurt met Max Verstappen, dan wordt het een teleurstellend weekend voor Red Bull in het algemeen. Want ja, kijk, als je dan je tweede coureur vijfde wordt, en als we dan ook nog eens gaan kijken waar ik een beetje verbaasd was van de commentators op televisie, vooral ook Engels en iedereen allemaal, is dat het probleem van Verstappen echt zomaar ingehaald was door Sainz. Maar dat was gewoon absoluut niet het geval. Als jij een probleem hebt rechtsachter dat zoveel temperatuur creëert, dan en zeker in die remschijf als het ware, die is helemaal ingepakt. Dat wordt zo heet dat het doorstroomt, zeg maar, als het ware doorgaat naar de velg. En de velg geeft dat door als het ware aan de lucht en de band, waardoor die bandentemperatuur zo hoog oploopt dat je gewoon heel veel overstuur krijgt. Hè? Ja. Je merkt gewoon, en je kan de auto ook niet vertragen, hè? Rechtsachter. Dus je gaat op een gegeven moment glijden, je moet hem corrigeren. En dat is ook de reden waarom Sainz voorbij is gereden.
Maar zei die commentatoren dat live op dat moment? Want dan kan ik me voorstellen dat je nog niet precies weet wat er aan de hand is.
Het was niet op Viaplay.
Zei ze het live of bedoel je wat ze achteraf? Want ja, ik kan me voorstellen dat ze na de hand dat wel zeiden, wat jij nu net zegt.
Nou, ik vond na de hand vond ik het eigenlijk ook wel meevallers, eerlijk gezegd. Ik was een beetje stil van, omdat het dan een beetje zo'n furore was van Ferrari dat Sainz er wel even zo voorbij gereden was. En dat is niet helemaal reëel. Nee. Als het andersom was geweest, had ik het ook eerlijk gezegd.
Ja.
Maar de realiteit is dat Max zijn positie heeft verloren, gewoon door de temperatuur die rechtsachter gigantisch opgelopen is. En daardoor kon Sainz gewoon makkelijk voorbij. Dat is de ware reden.
Ja, zijn naam is genoemd, Carlos Sainz. Hij stond er weer op het moment dat Verstappen een probleem had. Eigenlijk heeft hij nu 3 keer gewonnen, 3 keer in races waarin Verstappen problemen had. Of in weekenden waar Verstappen problemen had. Maar ja, we hebben heel veel vragen gekregen over hem en over zijn toekomst. Want Ferrari heeft natuurlijk afscheid, of die gaan afscheid van hem nemen na dit jaar. En nu krijgen we toch al veel vragen van, zijn ze daar niet te vroeg mee geweest?
Nou, natuurlijk is dat altijd moeilijk in te schatten. Maar als je gaat kijken naar de resultaten van vorig jaar en het jaar daarvoor, hij heeft dan wel een race gewonnen. Maar het zijn ook circuits geweest wat er misschien gelegen heeft, weet je wel, waar die zich echt prettig voelt. En dat zie je zoals bijvoorbeeld in Singapore of zoals Melbourne. Dat zijn dat soort type circuits. En het is heel erg moeilijk om dat in te schatten, omdat het toch altijd iets anders is dan al die andere, zeg maar, even snel even uitgerekend, denk ik, 21 circuits, want je hebt er zeg maar 2 of 3, 4 die een beetje dezelfde karakter hebben. Maar als je dan echt, ja,
dan komt hij weer hoor. Ja, maar het is natuurlijk ook een beetje opportunistisch, want hij heeft dit jaar, hij heeft Jeddah natuurlijk gemist door die blinde darmoperatie. En dus hij heeft maar 2 races gereden. Hij is beide races wel voor Leclerc geëindigd. Alleen ja, dan zouden we dit gesprek een jaar geleden ook hebben gevoerd kunnen hebben over Perez. Na een goede start van het jaar. Dus laten we wel heel even nog een paar races aankijken. Hè? Want Leclerc is natuurlijk ook geen koekenbakker.
Qua pure snelheid. Kijk, het is heel simpel. Hij heeft het heel goed gedaan in de qualifying. Hij is het kwalificatie-based heeft hij verslagen. Eerlijk is eerlijk. Leclerc had niet zijn ronde. Kan ook wel eens een keer gebeuren. Dan merk je dus nu bij Leclerc dat vol de druk erop staat. Maar als je gaat kijken, je gaat een race analyseren, dan heeft gewoon Leclerc heeft een set banden gehad, wat hij ook zelf toegaf, waar hij zich gewoon niet prettig bij voelde. En als je dan kijkt naar die laatste stint, was Leclerc gewoon echt weer een stuk sneller.
Ja.
Dan Sainz. Alleen als jij jezelf goed positioneert, als jij bijvoorbeeld een goede qualifying hebt en je komt voorbij Max Verstappen, je kan dat gat slaan. En Leclerc die zat natuurlijk opgesloten achter de McLaren's. Dan verlies je gewoon heel veel terrein. En dat zorgde ervoor, waardoor die afstand steeds groter werd naar Sainz toe. Dan merk je op een gegeven moment, Erik, is dat je dan geforceerd wordt als Ferrari zijnde om pitstops eerder te doen om in die vrije lucht te kunnen rijden. Dus je gaat ook steeds langer doorrijden op een set banden, waar Sainz geen probleem mee hebt. Daarvoor zie je ook dat verschil in die rondetijden. Maar als je dan op een gegeven moment gaat kijken naar pure snelheid, en je kijkt dan naar die laatste stint, ondanks dat hij weer geforceerd wordt, Leclerc, om sneller te wisselen als Sainz, omdat hij die marge niet heeft. En dan zie je gewoon dat hij in die laatste stint gewoon echt nog wel significant sneller is als Sainz. Alleen ja, dan heb je, weet je, je moet het wel doen. Dat zie je maar weer, dat je en goed moet kwalificeren om vooraan te staan. En het geluk moet hebben om een vrije baan te hebben. Hè? Zoals bijvoorbeeld een Max Verstappen voor je die eerste paar ronden, want die trekt een gat, dan kan je er achteraan. En dan dat je in vrije lucht rijdt, ja, dan kan je de race controleren. Maar als je dan gaat kijken om te zeggen gelijk van Sainz, het is geen goede keuze geweest. En natuurlijk zullen ze bij Ferrari wel denken, weet je, hij was wel constant. Hij was wel constant in Bahrein, hij is nu constant in Melbourne. Maar de snelheid, de echte pure snelheid, is nog wel beter bij Leclerc als bij Sainz. Alleen, misschien is het wel de auto die Sainz nu wat beter ligt.
Leclerc die zat toevallig zondagavond in hetzelfde restaurant als waar ik ook had. Maar die keek niet.
Naar van mij of niet?
Nee, hij zag er niet uit alsof hij zin had in een goed gesprek. Want, die baalde natuurlijk gewoon als een stekker. Ja.
Ja, dat doet mee. Als een coureur, ik kan dat niet uitleggen. En ik kan het de luisteraar ook niet uitleggen. Maar het is echt gewoon... Ja, het is een mix met een stukje jaloers, met frustratie. En ja, ik denk dat dat ook puur sang sportman is.
Dat is lang geleden dat hij gewonnen heeft.
Ja. Ja, maar je wordt gewoon gek als een teamgenootje verslaat. En dat hebben we gezien, dat overkomt de beste. Dat hebben we gezien vorig jaar met Verstappen. Je ziet dan dat die coureurs die worden dan toch stiekem een beetje nijdig.
Ja.
Maar dat is ook wel weer het mooie ervoor. Want dat laat zien dat het echte vechters zijn en dat ze ervoor gaan. Het is ook niet gezond als een coureur zich daarbij neerlegt. En dat hij er heel relaxed onder voelt natuurlijk, als hij verslagen wordt door zijn teamgenoot.
Nee, wat ook opviel bij Ferrari weer op zaterdag. Stem Groot stelt ook een vraag over aan jou. Van hoe krijgen zij het dan toch voor elkaar om in Q3 weer maar met één nieuw setje softs te staan, terwijl Max er twee had? Zij kunnen er ook gedurende die kwalificatie gezien hun snelheid. Want de snelheid van Ferrari was natuurlijk goed. En ze waren ook goed op de banden, ook op zondag trouwens. Maar op zaterdag ook al goed, op een kwalificatierun. En zij krijgen het dan toch weer niet voor elkaar om twee setjes over te houden.
Ja, misschien dat ze het risico niet willen nemen. Dat ze misschien dat ze toch niet comfortabel voelen met de performance, met de prestatie in die Q2. Weet je wel, om je echt veilig te stellen. Misschien toch iets te vroeg dat ze ook naar buiten waren. Hè? Dat je ziet dat toch dat je die baan improvement, hè? Die wordt steeds beter. De rondetijden gaan steeds sneller. Dus je moet zeg maar zo zien, des te langer je wacht tot het einde, des te meer rubber zich vult en meer rubber gelegd wordt op de baan, waardoor je dus ook sneller gaat. De andere kant heb je ook teams die zeggen van, joh, luister eens, het is ook wel tricky en gevaarlijk. Moeilijk om te analyseren waarom Ferrari toch nog eens een extra setje gebruikt. Dat ligt echt aan de omstandigheden. Blijkbaar hebben ze zich niet comfortabel gevoeld in de Q2.
Nee, je internet was heel even minder. Tenminste, ik leg gelijk de schuld bij jou, maar je was verder goed te verstaan hoor. Dus,
het regent hier.
Oh,
het balen.
Oh, dat is echt dat is wel vervelend zeg.
Ja, ik ben helemaal verslag, dat zie je toch?
Hey, hoe is het met je auto? Hoe is het met je auto even toe? Want ik zie op YouTube nu wat filmpjes voorbij komen. Ja, sta je daar met al die spotters eromheen en dan duurt het weer een minuut voordat je dat ding aan de praat hebt. Geweldig vind ik dat. Zit je dan niet heel opgelaten achter het stuur? Dan moet ik nou ineens aan denken. Dat al die mensen zo omheen zitten om jou te fotograferen. Nou ja, jou, maar in ieder geval die auto te fotograferen.
Ja, vroeger had ik dat niet. Toen ik jong was. Maar nu heb ik wel een beetje dat ik zeg van ik schaam me. Maar dat is het moeilijke ervan. Ja, maar het is best wel moeilijk. Want ik hou natuurlijk van dit soort dingen. Zoals iemand anders. Ja, ik hou van heel veel dingen. Chips, bestanden, koek, ga zo maar door. Maar ook van mooie auto's.
Ja.
En het is eigenlijk heel raar, want in Monaco is de wet natuurlijk dat er geen paparazzi mag zijn. Maar dat werkt de laatste tijd dus niet zo goed meer, omdat je natuurlijk mensen hebt die met een camera van hun telefoon filmpjes maken. Die gewoon, ja, voetgangers, mensen die toeristen, iedereen die er komt. Ja, en die knallen dat gewoon voor eigen gewin op hun Instagram-account natuurlijk, om zoveel mogelijk likes in te scoren.
Ja.
En dat wordt dan overgenomen door allerlei andere Instagram-pagina's. En dan gaat zijn eigen leven leiden, dat zo erg is, dat het ook gewoon in Nederland komt. Ja, dat is, ja, ik had het de laatste over eigenlijk met wat mensen die hier wonen. Het is eigenlijk ook wel maf, want je komt een stukje eigenlijk, ja, ook hier naartoe voor een stukje privacy. Mooi weer, er zitten natuurlijk meer voordelen bij, maar mensen denken dat het alleen maar... Nou, mensen denken dat het alleen maar belastingtechnisch is, maar dat is ook niet zo, want het is gewoon heel veilig. Er is gewoon veel controle, veel politie.
Maar belastingtechnisch is ook wel een lekker bijkomend voordeel, toch?
Ja, 100%. Maar dat is niet meer de doorgevende factor. Het is nu niet zo dat je geen belasting moet betalen, dus dat is ook weer niet zo. Maar Je merkt gewoon dat het nu toch wel even anders aan het worden is, de wereld. Omdat ja, het enige wat ik dan zie is dat als er politieagenten staan en mensen filmen. Hè, maar ik word ook wel eens aangehouden omdat ik misschien kentekenplaat of te veel lawaai maak of weet ik veel wat. Dan zie je mensen gelijk filmen. En dan zegt de politie ook, ja, jullie mogen ons niet filmen. Dus dat mag dus niet. Maar het is dus heel maf. Je mag geen paparazzi. Daarvoor komen ook de meeste Formule 1 coureurs. Om rust hier te hebben. Om gewoon over straat te kunnen lopen. Dat je minder lastig wordt gevallen. Hè, dat je toch nog een beetje een leven hebt naast dat je bekend bent. En aan de andere kant is je nu de nieuwe periode aangebroken. Die gewoon mensen alles kunnen filmen en gewoon op Instagram kunnen knallen. Ja. En dan wordt dat overgenomen in allerlei andere landen. Dat is wel shocking, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Je moet ermee leren leven.
Ja. Een andere inwoner van Monaco, Fernando Alonso.
Ja.
Dan ben ik heel benieuwd wat jij ervan vond. Dat moment in de voorlaatste ronde met George Russell. Waarin Russell dus crashte. Op de zijkant kwam te liggen. Nogal verborgen over was. En Alonso die na afloop een drive-thru penalty kreeg. Wat dan neerkomt op 20 seconden. En 3 punten op zijn licentie. 3 strafpunten.
Allereerst flinke straf. Sowieso supergoed gereden dit weekend door Stroll. Sorry dat ik niet gelijk.
Helemaal eens. Alonso alsjeblieft.
Alonso super. We gaan nu terug naar Alonso. Ja. Alonso super veel geluk gehad met die safety car van Lewis Hamilton. Waardoor hij een vrije stop heeft. Waardoor hij ook weer voor Stroll gekomen is. Ja. Op het circuit weer. Ja, weet je, dit zijn allemaal van die moeilijke dingen. In mijn tijd konden ze dat moeilijk zien, moeilijk meten. Wat hij hier doet is eigenlijk heel simpel. Hij remt iets eerder, waardoor hij zijn batterij kan laden. Waardoor hij dus Russell dichterbij laat komen. Waardoor Russell turbulentie krijgt, hè, dus minder downforce, hè, in de vieze lucht komt. Waardoor hij dus die aanloop kan nemen op dat lange rechte stuk waar een DRS-zone is. Ja, dat heet gewoon eigenlijk verdedigen.
Ja.
En wat je nu krijgt is dat iedereen een beetje overgevoelig raakt. En dat is natuurlijk ook in de maatschappij met alles. Alles raakt een beetje overgevoelig. Is natuurlijk dat, en dat kan ik me ook wel voorstellen, is dat natuurlijk Russell in een situatie zit waar hij in die versnellingsbak wil duiken, om natuurlijk ook die aanloop, dat vloeiende, te krijgen om dat rechte stuk op te accelereren, om in die versnellingsbak te komen met DRS gewoon buitenom of binnendoor voorbij te gaan. Dus ja, je hebt een Russell die verrast is, en je hebt een Alonso die eigenlijk heel sneaky probeert dat gat te creëren, waardoor hij een stukje ruimte heeft op het rechte stuk.
Ja, maar weet je wat Alonso niet zo slim deed? Vond ik dan. Hij zei bij de stewards dat hij dus deed. Hè, want hij remde, of hij ging 100 meter of zo eerder van het gas. Toen remde hij, accelereerde hij weer een beetje op de rem. En zijn uitleg was, ik wilde daar gewoon een andere lijn pakken. Of een andere manier die bochten aanpakken. Alleen op de boordradio zei hij gelijk toen hij zag dat Russell was gecrashed. Dat hij problemen had met zijn gaspedaal. En ik weet niet of je de beelden hebt gezien toen hij een ronde later langs Russell reed. Die daar dus half op de baan lag. Toen ging hij in één keer heel erg moeilijk, hort het en stoot het, ging hij er langs. Dus dan denk ik, daar verdien je misschien een Oscar voor. Alleen dat is natuurlijk, hij was daar gewoon aan het acteren. Dat maakt het niet echt geloofwaardiger. En in de regel staat nu helemaal, als je zo'n manoeuvre doet, die het potentieel dangerous, potentieel gevaarlijk kan zijn voor de andere betrokken in deze kwestie, in dit geval Russell, dan kun je gewoon gestraft worden. En daar hebben de stewards zich aan gehouden. En ik snap dat wel eerlijk gezegd. Ik zag dat er heel veel ophef over, dat mensen zeiden, dit is toch racen en zo. Maar ik vond dit wel heel erg overduidelijk. Dat hij daar toch wel iemand anders in gevaar mee kon brengen, laat ik het zo zeggen.
Klopt.
Maar jij bent natuurlijk een Russell, of een Russell, niet Russell, een Alonso adept. En ik eigenlijk ook. Alleen dit was natuurlijk wel vrij.
Dan hadden ze Michael Schumacher en Max Verstappen naar huis moeten sturen elke Grand Prix.
Ja, nou ja, ik kan me nog Verstappen en Hamilton in de Jeddah 21 herinneren. Als dit geen breakdance was, dan was dat het wel. Maar goed, het brengt nu een beetje in ieder geval wat rumoer. Alonso had na afloop ook nog gezegd van hij had nog wat verdedigende acties van hem in het verleden erbij gepakt. Hè. Hij vond het echt ongelooflijk. Maar ik kon me er wel in vinden in dit geval. Maar goed.
Weet je, het probleem was natuurlijk dat Russell gewoon verrast was. Totaal verrast.
Maar dan kun je hem niet kwalijk nemen.
Nee, maar als hij hem daar niet verloren had, dan was er niks gebeurd.
Nee, dat klopt. Ja, en dat is natuurlijk wel dubbele.
Het ging erom dat die auto zo ongelooflijk nerveus is. Dat het gewoon dat echt een drama is, die auto.
Ja, en daar heb je wel gelijk in. Want het dubbele is natuurlijk dat de stewards zeggen van hij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de crash. Hij, en je zou eigenlijk naar momenten kijken niet op basis van wat het gevolg is, maar wat de oorzaak is. Maar ik ben het met je eens, als Russell daar gewoon was doorgereden of door had kunnen rijden, dan was er niks gebeurd. Dus dat is ook alweer een beetje dubbel.
Ja, maar dit is waar we het zo vaak een gesprek over hebben en discussies over hebben. Is dit, op een gegeven moment gaat het te ver door. Het wordt overgevoelig. Want wat er nu wordt bepaald is eigenlijk, er wordt nu bepaald hoe Alonso zijn bocht mag nemen.
Ja, maar dat komt omdat hij daar dus in de voorlaatste ronde in één keer heel anders doet dan alle andere rondes ervoor. Maar ook significant anders.
Oké, maar ik bedoel, je mag toch zelf ook kunnen bepalen hoe je die bocht aansnijdt. Of dat je dus iets langzamer erin gaat om er meer, weet je wel, meer, met meer snelheid eruit te komen.
Daarom zeg ik dan, had hij het acteerwerk daarna voor zich moeten houden.
Dat was het. Ik denk dat dat het probleem is, dat hij daar zijn eigen nek om gedraaid
heeft. Denk ik wel. Dat stond niet in het verdict van de stewards. Maar ik vond het zelf een beetje. Ja, daar kun je natuurlijk wel doorheen kijken. Wat wel leuk is, we zijn nu pas 3 races onderweg. En we hebben Alonso, Sainz, Verstappen, Ricciardo, noem maar op. Ja, dat is die stoelendans achter de schermen is natuurlijk al in volle gang. Hè? Dat is toch al.
Hoezo Ricciardo dan? Hoe kom je bij Ricciardo ertussen dan?
Nou, omdat daar gaan weer geruchten over dat hij misschien al dit seizoen wordt vervangen door Lawson. Terwijl Ricciardo vorig jaar nog werd getipt als de man naast Verstappen volgend jaar. Nou, als hij zo doorgaat, dan zie ik die kans zelf. Schat ik dat op dit moment in op 0,001%.
Oh nee, maar ik dacht in één keer dat hij een nieuw stoeltje kreeg.
Nee. Maar wat, het is wel leuk, want ik heb al begrepen van meerdere kanten dat Horner al een serieus gesprek heeft gevoerd met Alonso. En wat daar het interessante aan is dat normaal gesproken Helmut Marko die gesprekken natuurlijk gewoon voert. Hè. Die gaat over het coureursbeleid bij Red Bull en de Racing Bulls. Alleen nu is Horner daar mee bezig. In ieder geval met Alonso. En dan wordt natuurlijk bij Red Bull gezegd, ja, er worden zoveel coureurs zijn geïnteresseerd en ze praten met zoveel mensen. Maar ik heb echt het idee dat Alonso, Aston Martin, zou die kunnen blijven. Dan heeft Aston Martin misschien liever dat hij voor meer jaar tekent, dat hij misschien op zijn leeftijd denkt, ik teken liever voor 1 jaar. Maar die denkt natuurlijk ook, hey, Mercedes heeft een plekje vrij. Red Bull misschien als Perez weggaat. Misschien wel als Verstappen weggaat, nog een plekje. Maar ja, Alonso en Verstappen naast elkaar. Ze hebben veel respect voor elkaar, maar ik zie dat niet echt goed gaan. Wat jij?
Nee, maar dit is gewoon een emergency plan van Horner.
Voor het geval dat Verstappen weggaat? Of?
Ja, okay. Ja, 100%. Want die twee kan je echt absoluut niet naast elkaar zetten. Okay. Dat komt echt helemaal niet goed. En dan kan je iedereen wel zeggen, ja, Alonso is wat rustiger geworden en wat relaxter
bullshit
geworden. Komt echt niet goed.
Ja,
nee, die Alonso die gaat zich echt nou niet even helemaal af laten maken nog het laatste jaar dat hij Formule 1 rijdt.
Nee, maar hij rijdt dan ook in een kampioenswaardige auto. Hij denkt natuurlijk, als stel dat
dat door. Maakt niet uit.
Nee, maar hij denkt natuurlijk van, dit is mijn laatste moment om nog kampioen te worden. Dus dan gaat hij er alles aan doen.
Nee, maar dat is als Max er niet is. Dan geef ik hem gelijk. Maar hij gaat dat nooit, never doen naast Max Verstappen. Nooit.
Dus dan denk je dat het een emergency plan is voor het geval Verstappen weggaat?
Ja.
Oké, ik denk niet dat Verstappen bang is voor Alonso. Helemaal niet. Ik denk dat hij voor niemand bang is. Maar ik denk wel dat als Horner dit doet, of Horner, of hij daar ook uiteindelijk een klap op geeft, dat het een signaal is van, we hebben jou helemaal niet nodig. Dat het echt een beetje de bal op tafel wordt gelegd.
Nou ja, het zegt al genoeg natuurlijk dat dokter Marko niet geïnformeerd is.
Nou ja, hij is daar niet bij. Maar kijk, ik weet natuurlijk niet. Het kan inderdaad wat Red Bull zegt dat een heel aftastend gesprek was. Maar normaal gesproken is Helmut natuurlijk degene die daarover gaat.
Ja, maar dan hebben ze toch genoeg tijd gehad om met elkaar te overleggen. Ik bedoel, het duurt 24 uur om daar in de Melbourne te komen.
Ja.
Ze zien elkaar al voordat je op het circuit komt. Ze spreken elkaar ook voordat ze op donderdag op het circuit komen. Dus dan weet je van elkaar van wat er gaan is in het team. En dan kan hij daarop antwoorden. En dat zegt al genoeg. En hier komen we eigenlijk weer terug op vorig jaar. Dus het is natuurlijk nog steeds die machtsstrijd. En die houdt gewoon niet op. En het gaat gewoon door tot en met het eind van het seizoen. Maar om heel snel eventjes een samenvatting. Alonso kan alleen een optie zijn als bijvoorbeeld, net wat jij zegt, als Horner beslist, als Verstappen weggaat of wat dan ook, om daar neer te zetten. Want ik zie nooit Alonso naast Verstappen gaan. Nooit.
Nee.
Alonso gaat zich niet laten vermorselen nog even het laatste jaar in zijn carrière. Dat gaat hij niet doen.
Nee, maar dan zou het kunnen dat ze denken van, nou, dan gaat Verstappen naar Mercedes en dan gaat Sainz in dat geval naar Aston Martin. Kijk, er is één iemand die er heel erg mee bezig is om Verstappen naar Mercedes te halen.
Dat Sainz dan naar Aston Martin gaat?
Dat denk ik wel, ja. In ieder geval wat ik er een beetje van hoor.
Ja, ik zou denken, eerlijk gezegd, ik zou de stap maken als ik Sainz was geweest richting Audi. Omdat die alles erop alles gaan zetten. Met James Key, Seidel, ga zo maar door. Ik vind het toch wel een goed team. Ik denk dat het zeker kan, Ik denk dat ze zeker goed kunnen gaan presteren. En dan ben je, zit je al een jaar in dat team. Hè? Dan ben je veel lekkerder al erin als die grote stap wordt gemaakt in 2026. Dat is niet verkeerd hoor.
Nee. Maar wat zou je Verstappen? Kijk, ik denk, Toto Wolff is natuurlijk heel erg geïnteresseerd in Verstappen. Wat heel logisch is. En hij is achter de schermen ook al flink aan pushen. Nog veel meer dan die on the record zegt, zeg maar. Alleen, kijk, het slechte voor hem is dat Mercedes gewoon nog steeds een dramatische auto heeft. En hij voor derde jaar op rij nu eigenlijk hetzelfde verhaaltje moet vertellen. En ze zeggen nu wel, we hebben meer vertrouwen in het potentieel van de auto. Maar het komt er totaal niet uit. Lewis Hamilton heeft zijn slechtste seizoenstart ooit.
Ja, en je merkt ook gewoon dat hij qua race pace er ook echt niet bij komt. Hè? Hij heeft stiekem weer hetzelfde karakter als het jaar daarvoor waar ze begonnen. Dat beetje dat mid-corner, high-speed, oversteer, die snaps continu. Je merkt gewoon, je ziet dat ook hè, als hij aankomt op het rechte stuk. Naar de eerste bocht instuurt, verliest hij hem al gelijk. En daar is de nieuwe generatie. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar een Russell of een Norris of een Verstappen of een Leclerc. Die zijn daar toch wat beter in. Die rijden toch compleet anders met die auto's als de oude generatie. Ik was ook stiekem ook weer verrast over de prestaties van Russell. Hoe snel die ook weer, weet je, met de start, hoe actief die is. Hoe agressief die is, hoe die Perez voorbij gaat, hoe die vecht en tot het maximale gaat, vind ik ook wel weer knap. Maar jij, je hebt gelijk, weet je, dat die hele periode van die hybrid periode, die is gewoon voorbij. En dat laat maar weer zien, volgens mij, hoeveel overmacht ze hadden in die motor.
Ja.
Vergelijkbaar qua aerodynamica met Red Bull of met andere teams.
Ja, maar dan wordt het wel interessant om te zien voor 2026, als met de nieuwe motoren, nieuwe regels. Ja, dat is natuurlijk best wel een gok, ook voor een Verstappen. Stel, hij zou geen vertrouwen meer hebben in Red Bull, of hij zou daar op andere reden weg willen. Ja, ga je dan in 26 die stap maken? En waar naartoe dan? Want het is toch wel een beetje een gok wie het dan best voor elkaar heeft. Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren.
Dat weet je nooit, maar één ding weten we wel, is natuurlijk dat bij Mercedes, bij die motorafdeling, zoveel mensen weggekaapt zijn. En dat merk je nu ook bij Red Bull. En de vraag is natuurlijk bij zo'n team, wie is echt de brain? Wie is echt de hersens? Weet je, wie zorgt ervoor dat team fantastisch is? En dat is altijd heel erg moeilijk in te schatten. Kijk nu naar Aston Martin. Met Dan Vellos die weg is gegaan. Waar is dat resultaat? Waar is dat oppermachtige?
Ja.
Wat Red Bull heeft. Dat zie ik niet terugkomen. Dat kan nog zijn dat je zegt van oké, die Mercedes motor is wat minder. Maar dan nog, je ziet nu dat de prestaties steeds ietsje slechter worden. Steeds meer, weet je wel, minder wordt. Dus of Dan Vellos nou in dat aerodynamica team van Red Bull nou echt de mastermind had, dat denk ik dus stiekem niet. Nee. Nou, als we dan terug gaan kijken bijvoorbeeld naar Rob Marshall, naar McLaren. Ja, die hebben een stap gemaakt. Maar of ze er nou ook echt bij staan bij die Red Bull, zeg ik nee. Want Red Bull heeft toch weer die volgende stap gemaakt. Weet je, ze hebben toch weer aangedurfd.
Ja, je krijgt natuurlijk ook wel een beetje het moment van wanneer gaan die teams dan. Gaan ze het zo. Ja, het is nu pas begin 24. Maar ja, als je er eind van het jaar of begin volgend jaar nog zo voor staat, dan kan ik me voorstellen dat je echt volledig de focus op 26 gaat leggen. Toch? Je gaat niet dan nog helemaal vol ontwikkelen voor 25.
Nee, maar dat ligt er natuurlijk aan. Hoe je eigen team inschat. Als je denkt dat je team kans kan maken. Maar dat kan wel een uitdaging zijn voor teams die weten dat ze bijna geen kans hebben om wereldkampioen te worden. Want die kunnen zich totaal focussen op 2025. Want dan wordt het een jaar waar de echte topteams zich misschien wel focussen op 2026. Ja, en het is toch altijd een momentopname, Erik. Het is toch altijd, wat komt er gewoon uit zo'n fabriek rollen? Hoe is de auto? Praktijk, theorie. Is die calibratie goed met elkaar? Functioneert dat? En daar kan je soms geluk bij hebben. En dat zie je soms, bij sommige teams zie je dat ook. Hè, ja. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar het team bijvoorbeeld zoals Racing Bulls. Vind niet dat ze het slecht doen. Als je gaat kijken naar Sauber, ook niet slecht. Als je dan weer gaat kijken bijvoorbeeld James Vaux, die gewoon in één keer zegt van ja, we zijn met een heel nieuw concept gekomen. Dit gaat echt beter worden. Nou, je ziet dat het dus niet geworden is.
Nee, we zouden is toch niet veel?
Nou ja, het zat er wel in dit weekend. Alleen ze hebben het niet waargemaakt.
Nee,
ze hadden
haast veel problemen. Dan wel weer allebei in de punten. Dus, ja.
Kan je dat voorstellen? Moet je nou kijken met die pitstop. Hoe vaak heb ik niet die wielmoors zien rollen door de pitstraat?
Ja.
Dat is toch ongelooflijk? Of hij zit vast, ja, en ze krijgen hem niet los. Of hij rolt door de pitstraat. Dit is toch ongelooflijk? Dit is nu al de derde of de vierde keer.
Ja, weer daar.
Dit is desastreus. Elke keer vergooi je je race met dit soort dingen.
Ja, wat vond je van James Vowles zijn beslissing, Albon Sargeant? Snapte hij dat?
Ja, begrijp ik ook wel, want Albon heeft je gewoon een grotere kans om punten te scoren. Mogelijk televisiegeld als team binnenkrijgen. Ja, want dan, ja, dat zorgt ervoor natuurlijk dat je meer funding krijgt. Dus ja, ik begrijp de keuze, maar ik vind het ongelooflijk dat ze gewoon geen tweede monocoque bij zijn.
Nee, vonden ze zelf ook hoor. Dat zeiden ze zelf ook, dat eigenlijk het grootste probleem is. En dat hebben ze in Japan weer niet, hè, over maar, kleine twee weken. Dus
wat
kan
is
het
dan
gewoon
de
weer
uitleg?
Gebeuren.
Maar Erik, wat is de uitleg waarom ze de tweede monocoque niet bij zich hebben?
Ja, dat ze in de winter enorm achterliepen, dat ze daar geen middelen voor hebben gehad.
Nou, dan is dat funding gewoon. En het is allemaal zo.
Ja, maar Williams is volgens mij het armste. Klinkt een beetje gek in deze sport, maar het armste team toch?
Ik weet niet. Ik denk dat
Haas ook niet veel. Maar ja, die hebben nog misschien met funding. Nee, je had het net over Tsunoda. Dat is op zich ook alweer aardig om te zien hoe die het doet. Die wordt soms een beetje vergeten, lijkt het wel. Helmut Marko heeft altijd wel gezegd van hij wordt een beetje onderschat. En natuurlijk, Ricciardo trekt veel aandacht naar zich toe. Maar jij hebt, ja, ik zie je nu alweer gebaatjes maken. Jij hebt het altijd gezegd. Maar hij wordt door veel mensen vaak onderschat. Maar dat zou natuurlijk ook nog een optie kunnen zijn volgend jaar voor Red Bull. Als ze niet doorgaan met Perez of als Perez stopt of weet ik veel wat.
Ik begrijp niet waar de angst zit voor deze keuze. Ik begrijp gewoon niet waar de angst is. En laten we even eerlijk zijn. Liam Lawson versloeg in die paar races Tsunoda.
Ja.
Tsunoda is continu sterker dan De Vries. Dan Gasly was hij ook vaak sneller.
Ricciardo.
Ricciardo heeft...
Maar Gasly was op een gegeven moment ook wel zeer competitief.
Ja, die was ook wel sterk. Eerlijk is eerlijk. Maar Ricciardo, ik zie dat niet goed komen. Dus ja. Gewoon, laten we zo zeggen, of er moet iets gebeuren, maar hij heeft het gewoon niet meer. En weet je, wat bij mij een beetje klein beetje irritatie wekt, is dat hij blijft maar lachen en allemaal al die activiteiten ernaast doen. Zoveel activiteiten om dat rijden heen. Weet je, focus gewoon, als coureur zijnde wil je altijd de anderen verslaan. Dus daar moet je gewoon volop focussen. En dan kan je pas weer de lolbroek uithangen. Begrijp je wat ik bedoel? Het is heel moeilijk om uit te leggen. Maar als coureur zijnde wil je eerst altijd... Je wilt zo lang mogelijk onderduiken. Ergens op een onderduikadres. En als je dan de andere hebt verslagen. Weet je wel, dan kan je gewoon de deur uit. En dan kan je je laten zien. Maar bij hem is het andersom. Het is maar overal al die activiteiten voor Red Bull. Allemaal maar blijven lachen en al dat soort dingen. Maar het is pijnlijk. Het is gewoon pijnlijk. Hij moet gewoon zorgen echt dat hij die andere verslaat. Anders heeft hij gewoon echt een probleem.
Ja, het wordt pijnlijk als je niet presteert.
En ik vind het... En Erik, sorry, met alles. Ik vind het gewoon echt niet fair. Want je hebt een Lawson die gewoon echt fantastisch heeft gepresteerd. En die zou gewoon een eerlijke kans moeten krijgen.
Ja.
En die krijgt hij niet. En de hele opzet van het team is om jong talent die kans te geven en door te laten stromen.
Ja, er ging nu wel een verhaal. Wel een New Zealand Herald. Het land waar Lawson vandaan komt, dat Ricciardo een soort ultimatum had gehad van Helmut Marko, dat hij de komende twee races moet laten zien en anders dat Lawson erin komt. Maar nu weet ik niet of dat klopt. Laat ik dat erbij zeggen, want we hebben natuurlijk pas ook een paar Duitse media gehad die zeiden dat Horner al was ontslagen voor de Grand Prix van Australië. Dus dus even een kleine... Maar dat verhaal gaat nu in ieder geval. En we weten hoe rukzichtloos Helmut Marko kan zijn, ook tijdens een seizoen.
Maar heeft hij dan nog die power om dat te kunnen doen?
Ook een goede vraag. Misschien nog wel bij het tweede team. Maar ja, Ricciardo was natuurlijk ook weer... Ja, was natuurlijk een protégé altijd van Christian Horner. En Nick de Vries was de keuze van Helmut Marko. Maar ja, die kwam natuurlijk ook achter dat het niet helemaal lekker ging. En toen hebben ze voor Ricciardo gekozen.
Nick had de perfecte timing. Er was op dat moment even niemand. Ze durfden de gok niet te nemen met iemand anders. En dan hadden ze eigenlijk... gelijk moeten nemen met Liam Lawson. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben daar gekozen voor Nick, omdat op een moment, wat eigenlijk ook... Je ziet het maar, die timing. Als je gaat kijken in Monza, hoe ijzersterk die Williams was op dat moment. Dat hij gewoon met één zachte compound kon rijden. Dat die banden het uithiel, waardoor die auto in één keer competitief was. Dat heeft hem voor gezorgd dat hij dat sitje kreeg.
Ik zou eens willen weten, ik ga niet alle afleveringen terugluisteren, hoe vaak dit al is gezegd door jou. Het klopt ook wel, maar om dat elke keer te gaan herhalen is het natuurlijk ook wel een beetje...
Nou ja, Nou, maar dan zie je maar hoe Formule 1 in elkaar zit. Dat er soms gewoon de logica er niet is. Iemand die zo goed is of zo goed presteert, wil niet garanties geven dat hij erin komt.
Nee, dat klopt. Willem stelt ook nog een heel belangrijke vraag. Namelijk, krijgen jullie wel eens reacties van jullie vrouwen op de grapjes die over en weer worden gemaakt als het gaat om wie er nu weer dik onder de plak zit? Luisteren de dames al mee?
En jij zit echt serieus onder de plak. Je hebt echt geen fluit te vertellen, Thijs.
Nee, dat love is al je niet schilderij achter jou. Dat is jouw keuze om dat daar neer te hangen, zeker. Ja, tuurlijk.
100%. Ja.
Nee, ik denk dat jouw vrouw luistert sowieso alles. Mijn vriendin luistert ook wel het meest, hoor. Maar ik krijg weinig feedback.
Reactie?
Ja, ik weet niet of dat erger is. Maar ze vindt het meestal wel leuk. Maar ik denk dat ze ons ook niet heel serieus neemt. Dat zal bij Lieselore niet heel veel anders zijn. Dus dat is misschien een opmerking daarbij. Maar goed, ik hou wel. Je moet altijd wel duidelijk weten wat je wel en niet moet zeggen. Je hebt daar wel iets meer ervaring in dan ik, denk ik.
Ik vind die Willem wel scherp, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, zeker.
Volgens mij weet hij donders goed wat is going on.
Ja, Willem heeft thuis ook een vrouw zitten.
Die heeft al ervaring mee.
Ja, maar goed. Ik ben de komende 3 weken thuis. Want ik ga niet naar Japan. Ik ga wel naar China. Tenminste, als ik mijn visum geregeld krijg.
Oh, ik zit in Japan in de studio. Een van de mooiste races van het seizoen.
Ja, dat weet Japan. Ik. Maar ik doe China. In China gaan bijna geen journalisten heen. Het was ook leuk dat de FIA een mail rondstuurde van er zijn een aantal landen, waaronder Nederland, waar je dit jaar geen visum nodig hebt voor China, ook niet voor zakenreizen. Maar toen bleek dat voor journalisten die uitzondering niet gold. Dus nu moet ik alsnog naar Den Haag morgen. Dus ik hoop dat alles goed gaat.
Je pakt wel echt allemaal die snoepreisjes allemaal, hè? Even lekker een beetje surfen in Melbourne.
Surfen. China, ja, dat is echt een snoepreis. Dat is echt leuk om daar te zijn.
Dat is hartstikke leuk.
Hij houdt toch op, er is niemand die voor zijn lol daarheen gaat.
Hoezo niet?
Dat is geen. Dat circuit ligt 100 kilometer van Shanghai, zo'n beetje. Het is een enorm grote paddock met al die huisjes.
Je ligt in de deuk, man, met die taxichauffeurs. En dat is wel waar. Toeter en een geschreeuw en een gevloek en zo. Heerlijk, man.
Het is wel even wat anders dan Japan, hè?
Al die scheten, de boeren. Zo.
Ja, ik ben in 2019, de laatste keer, ging met de metro. En dan was ik daarna ging ik dan nog in Japan laten het jaar. En in Japan iedereen...
Je bent echt een held. Met een metro, hoe heb je die borden kunnen lezen dan?
Zie iedereen zo netjes daar in de rij staan in Japan. En allemaal zo heel netjes en aandoenlijk. Ja. En in China en dat wordt alleen maar geboerd en getuft op de grond en... voorgedrongen. Dat is echt ongelooflijk.
Hoezo ging je met de metro dan? Hoe heb je dat eigenlijk?
Ik zat daar vlakbij het circuit. In de Mercure. Leclerc zat, Leclerc die zat daar toen ook. Dat was duidelijk. Was een paar
ook
halters.
In de metro?
Nee, dat dan weer niet. Maar nu zit ik ergens anders. Nu ga ik met de taxi. Ja. Ik ga met de Spaanse collega daar. Maar er gaan heel weinig journalisten die kant op. Dus dat biedt mij weer de mogelijkheid om weer wat interviews te doen en zo. Dat is dan wat makkelijker. En jij doet Japan in de studio? Oké, ik werk dan vanuit huis, dus dan kunnen we op maandag gewoon opnemen. Blijf je dan in Nederland of ga je dan weer vroeg opstaan natuurlijk?
Nee, maar ik ben al aan het oefenen. Ik zit elke dag zet ik een beetje de wekker.
Kun je dat nu teruggaven naar het begin van deze podcast even uit de doeken doen hoeveel sessies je live hebt gekeken afgelopen weekend?
5.
Ja, snel even nadenken hoeveel sessies er zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Die race was al 5:00 a.m. Dus,
Zullen we het nog over de race hebben? Want jij had het alleen maar over Red Bull hebben en zo.
We hebben het over Red Bull gehad. Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Mercedes, Ferrari. En je hebt zelfs Kik Sauber nog genoemd. Dat zijn al 7 teams. Haas hebben we even genoemd. 8 teams. McLaren heb je genoemd. 9 teams. Wie missen we nog?
Ik denk dat het belangrijkste is dat Norris ook weer gewoon echt weer een stuk sneller was dan Piastri.
Ja. Blijft toch een beetje hetzelfde verhaal, hè?
Ja, je ziet gewoon dat er verschil in is in kaliber. En datzelfde, je ziet dat die laatste stint, dat ook Leclerc wel een goede set harde banden had. Dat hij ook sneller was als
Sainz. Ja, maar dat heb je toch al gezegd?
Ja, nee, oké. Maar wat hadden we nog meer? Wat was nog meer? Wat vond je die crash, dat hij zo scheef stond? Voor iedereen leek het natuurlijk met Russell, of dat hij echt een gigantische crash had.
Ja.
Maar dan waren het gewoon natuurlijk de banden. Weet je, dat rubber is nog zo warm.
Snapte ze dat je niet de rode vlag deden gelijk? Hij vroeg daar natuurlijk vrij... Ik snapte zijn paniek ook wel. Maar.
Nou ja, daar zie je dus natuurlijk weer het verschil. Je ziet dus bijvoorbeeld... Dat zijn allemaal van die momenten dat je zegt van... Ja, waarom niet? Maar ja, het zijn nog maar ook maar een paar rondes. Maar het is een levensgevaarlijke situatie. Je staat daar gewoon in het midden van het circuit. En het is nou niet dat je echt serieus links of rechts er voorbij kan. En daarnaast, wat het allergevaarlijkste is... En dat vergeten gewoon heel veel mensen... Is natuurlijk dat al dat versplinterde carbon. Dat snijdt gewoon een band en gewoon helemaal kapot. Ja, dan kan je dus gewoon in één keer straks 2, 3, 4, 5 auto's hebben die met een lekke band over de finish komen.
Ja.
Elke keer ben ik zo verbaasd met die VIA. Als je nou bijvoorbeeld de vorige race ook ziet met die kleine jumpstart van Norris. Ja, sorry. Ja, oké. De meetapparatuur is niet afgegaan. Ja, je hebt toch ook nog mensen zitten die gewoon na kunnen kijken. Ja, je mag gewoon niet bewegen.
Ja, maar dat staat in de regels. Zouden we dan het regelboekje erbij? Daar staat dat die meetapparatuur dat leidend is.
Ja, maar dit is toch ongelooflijk?
Ja, ik ben het even met je eens. Maar ja, wat moeten ze dan? Moeten ze dan die regel dan halen? Dus dat hele regelboek niet op te schrijven?
Maar Erik, ik vraag me dan af, werkt die meetapparatuur?
Ja, dat is een goede tweede vraag. Dat is nog een belangrijkere vraag, ja.
Ik bedoel, dan moet je toch eigenlijk ook eens na de race moet je dat gaan testen of die accuraat is, of dat die ook echt werkt.
Ja, nee, ik ben helemaal
die metingen.
Ja, je hebt gelijk. Maar goed, ik heb helaas geen giveaway meegenomen dit keer, dus we hebben niks om weg te geven. Ik heb wel dingen gekocht in Australië, maar die zijn privé gebruikt, maar die zijn voor mijn vriendin en voor mijn dochter. Ik heb hier uiteraard niks voor mezelf gekocht. Om even terug te komen over wie er onder de plak zit.
Hey, ik weet wel dat je altijd weer boos wordt en zo. Je vindt het niet leuk. Ik zie alweer kijken. Maar Haas had wel een lekker weekend natuurlijk.
Ja, dat zeg ik net. Maar je luistert niet tegen mij. Ik zeg gewoon, Haas is toch knap met 9 en 10.
Ja, heb je wel gelijk. Ja.
Steiner was er wel, hè? Steiner was er ook. Die is ook goed op de voorgrond. God, deed nog de interviews in afloop.
Ja.
Heb je ook weer van genoten, zie ik aan
je? Ja, dat is top. Nou, top.
Ja. Ja.
Ik ken hem nog van de tijd van DTM. Toen maakte hij de auto's voor Opel. Ja.
Oké. Nou,
dat is ook vrij succesvol.
Met de cynische Christian Albers sluiten we deze podcast af. We zijn er dan over de maandag na de Grand Prix van Japan. Zullen we dat afspreken, Chris? Lukt dat?
Ja, maandag gewoon. Direct.
Ik weet niet of je al naar huis gaat dan. Of misschien ben je nog in Nederland. Misschien kunnen we een keer samen in de studio zitten.
Nee, ik vlieg in en ik vlieg weer uit, ja.
Zondag ga je gelijk, ja, je hebt alle tijd al.
Ja, die race is zo vroeg, dus ik heb in principe, normaal is het altijd een beetje krap op die zondag.
Maar, vind ik wel leuk, want dan ben ik thuis, kan ik veel Viaplay kijken, kan ik je veel, en het ziet er goed uit met de komende jaren, hè?
Ja, stuur je me ook wat comments op Instagram en zo?
Nee, ik stuur het alleen privé, dan heb je nog wat aan. En dan kun jij het daar weer oplezen wat ik jou allemaal doorstuur, zonder enige credit. Zit hij weer met zijn telefoontje in zijn handen? Oh ja, ja, wat me toevallig net er binnen schiet is dit en dit. Zo ben jij niet. Je zegt altijd mijn naam erbij. Of soms zeg je mijn naam erbij, niet altijd. Maar dat hoeft ook niet, anders is de lijn wel heel duidelijk. Maar goed, Chris, dank voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. Hopelijk was het niet te moeilijk dat het een dag later kwam. Maar het was niet anders, hè? Het is een stukje vliegen, zoals je weet.
En jij gaat weer ongoed. 24 uur richting helemaal achter in het land. Harde wek.
Ja, dan is die rit naar Australië is er niks bij.
Heb je nieuwe Tesla al? Je elektrische scooter?
Tussen 3 april en 3 mei staat er nu.
Dus we kunnen nog steeds met elkaar blijven praten. Dat is
nou, ik weet dus...
Weet wat ik gezegd heb tegen je. Als je elektrisch gaat rijden, is het klaar met ons. Onze relatie is...
Even nog een paar dagen.
Ik praat alleen maar met mensen die spullen hebben dat benzine drinkt. Nee.
Nee, maar... dat is
heb je een wit...
Dat is wel een goed punt wat je zegt.
Heb je een witte uitgekozen?
Ja.
Met een witte blijf je zitten.
Dat is het goedkoopst. Maar mag ik even mijn verhaal afmaken? Een collega van Limburg had daar een goed punt over. Je hebt natuurlijk de Grand Prix van België. Of Spa-Francorchamps. Daar zit ik altijd in the middle of nowhere. In Duitsstalig België. Daar hebben ze niet eens van laadpalen gehoord. Dan kan ik gewoon niet met mijn eigen auto. Dan moet ik gewoon een auto huren.
Zou je nog iets sterkers vertellen? Je hebt gelukt natuurlijk dat je zo'n grote boerderij hebt gekocht daar zo. Je hebt dus 30.000 vierkante meter grond met een paardenstal en al dat ding in de boerderij. Dus dan heb jij nog geluk. Maar stel je ervoor dat je in een appartementencomplex woont.
Ja.
Dan mag je tegenwoordig, willen de bewoners allemaal niet meer dat je elektrische auto's oplaadt. Wist je dat?
Nee, dat wist ik niet. Jouw hele verhaal klopt van je kant. Dat je weet
dat is echt zo. Dat begint nu steeds... Nee, maar Erik, dit is even zonder gein. Je merkt dat er steeds meer druk komt. Omdat als een auto in de brand vliegt, dan kunnen ze er niet bij. Want dat moet je in zo'n containerbad moet die auto getakeld worden. En weet je,
zijn die van problemen altijd, waar jij...
Ik zei tegen jou.
Zijn die van problemen waar jij gelast hebt?
Gewoon een hybride periode moeten doen, 10 jaar. Want dan had je kunnen voorbereiden op vol elektrisch. Dat werkt veel beter. En dan naar elektrisch gaan. Maar eerst 10 jaar gewoon naar hybrid.
Oké, er wordt hier weer een kabels getrokken. We moeten afronden. Bedankt voor deze uitsmijter. Chris, bedankt voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot over een kleine 2 weken. En Chris, succes met hoesten.
Dan hebben we succes met mijn gekneusde ribben.
Oh ja, sorry. Ja, beterschap.
Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende Grand Prix.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.